Gemeente, we gaan dus nadenken over de tweede brief aan Smyrna. De tekst vindt u in Openbaring 2 vers 10. Zijt getrouw tot de dood en ik zal u geven de kroon des levens. Ik zet boven de preek, trouw wordt beloond. Dan gaan we op een drietal gedachten letten. Ten eerste gaan we letten op wat Christus weet. Er staat in vers 8, dit zegt de eerste en de laatste die dood geweest is en wederlevend geworden is. Ik weet uw werken, uw verdrukking en uw armoede, doch gij zijt rijk. Wat hij weet. Ten tweede gaan we nadenken over wat hij beveelt. Er staat in vers 10, vrees geen van de dingen die gij lijden zult en wees getrouw tot de dood. Dat is wat hij beveelt. Vrees niet en wees trouw. En ten derde wat hij belooft. Er staat in onze tekst vers 10. En ik zal u geven de kroon des levens. En gij zult van de tweede dood niet beschadigd worden. Trouw wordt beloond. We letten ten eerste op wat Christus weet. Ten tweede op wat hij beveelt. En ten derde op wat hij belooft. Gemeente, we gaan de komende tijd als de Heer het geeft samen nadenken over die wonderbaarlijke zeven brieven die de Heere der Heerlijkheid, de verheerlijkte Christus, door middel van zijn oude apostel Johannes, die daar op Patmos zit, schrijft aan de zeven gemeenten in Klein-Azië. Zeven brieven, Openbaring 2 en 3, zeven brieven uit de hemel. Zeven berichtjes van boven. En als we die zeven gemeenten eens bekijken, de eerste aan Efeze, de tweede brief aan Smyrna, de derde aan Pergamus, de vierde brief aan Thyatira, de vijfde brief aan Sardis, de zesde brief aan Philadelphia en de zevende brief aan Laodicea, dan zien we dat de Heere Jezus als het ware wandelt tussen die kandelaren van zijn kerk en dat hij een foto ervan maakt. Een röntgenfoto. Hij noemt positieve dingen over die gemeentes. En hij legt ook de vinger bij de zere plekken. Ook negatieve dingen. En dan schrijft hij een visitatierapport. En dat wordt dan in de gemeenten voorgelezen. Een briefje uit de hemel. Dat kregen die kerken. Er staat in vers 8 en schrijf aan de engel, de voorganger van de gemeente, van die van Smyrna. Er werd een brief naar geschreven. En die werd geadresseerd aan de voorganger van die gemeente. En die moest hij voorlezen. Ze kregen dus een briefje uit de hemel. Ik dacht bij mezelf, stel je nou eens voor dat de Heere Jezus, die hemelse Christus, een brief zou schrijven aan de Maranatha-kerk. Nou, we hebben pas een kerkraadsvergadering gehad. Hebben altijd een nummertje ingekomen stukken. Dan staat er bij die ingekomen stukken brief van Jezus. Wat zou daar nou in staan voor positiefs? En wat zou er nou in staan voor negatiefs? Of de AK... Algemene Kerkraad. Een brief van de hemelse Christus. Wat zou die nou over de gemeente van Rotterdam-Zuid, over het centrale werk? Wat zou die daar nou over te zeggen hebben, vraag ik me af. Positiefs en negatiefs. Stel je nou eens voor, ik ga het nog wat dichterbij halen, dat de Heere Jezus een brief zou schrijven en dat hij door uw brievenbus naar binnen zou glippen over onze gezinssituatie. En dan maak je hem open, afzender Jezus Christus. Wat zou er nou in staan, wat zou de Heere Jezus nou zeggen over mijn gezin? Aan positiefs en aan negatiefs. Nou gemeente, we hebben vorig jaar, dat was de eerste voorbereiding voor het avondmaal gehouden, over die eerste brief nagedacht. Weet u het nog? Ik positief was, vers 2, ik weet uw werk, uw arbeid, uw leidzaamheid, wat ze allemaal hadden gedaan, die gemeente van Efeze, ze waren actief. Maar de Heer had ook iets negatiefs. Ik heb tegen u. Zo. De Heer Jezus neemt dus geen blad voor zijn mond. Ik heb tegen u. Wat hebt u dan op me tegen, Heer Jezus? Dat u uw eerste liefde verlaten hebt. Nou, dat kwam hard aan. Dat was hier. En nu vanmorgen die tweede brief van Smyrna. Dat is een gemeente die niet zozeer gekenmerkt wordt door wat ze allemaal hebben gedaan, maar wat ze allemaal hebben ondergaan. Smyrna wordt gekenmerkt door het lijden, door de verdrukking. Smyrna, dat betekent letterlijk mirre. Mirre. Als je een beetje mirre proeft, dan is dat bitter van smaak. Maar als het fijn stamt, komt er een heerlijke geur van af. En zo was het met die gemeente in Smyrna. Ze hadden te lijden van verdrukking van buitenaf. Bitter was dat, dat deed pijn, dat lijden. Om Jezus wil, om het geloof in Christus, werden ze vervolgd en verdrukt. Maar tegelijkertijd gaf die gemeente wel, de manier waarop ze dat ondergingen, gaven ze een welriekende reuk van Christus. Ach, de Heere Jezus had wel voorzegd toen hij op aarde was, in de wereld zult gij verdrukking hebben, maar heb goed moed, ik heb de wereld overwonnen. In de wereld zult ge verdrukking hebben. Dat kan van de, ja, van de goddeloze wereld zo zijn. We zullen dat dadelijk zien. Maar ook van de godsdienstige wereld kan dat zijn. Van de Romeinse overheid, maar ook van het Joodse Sanhedrin. Daar had de Heer Jezus zelf zoveel last van, zoveel verdrukking van ondervonden. Maar ook die gemeente van Smyrna. En dan vind ik het zo mooi, gemeente, dat in deze prachtige brief, het is de kortste brief van alle zeven, dus voor de korte preek, hoop ik, dat deze kortste brief ook, ik zou zeggen, de mooiste brief is. Geen enkel verwijt van de Heer Jezus. Geen enkel. Alleen maar bemoediging, troost. Een echte troostbrief. De gemeente, de brief van de gemeente van Smyrna is een troostbrief. Ze krijgen troost in druk. En dat is eigenlijk wel te begrijpen ook, want de Heer gaat vaderlijk om met zijn kinderen. En als je eigen kind ziet lijden en pijn heeft, dan ga je ze niet nog eens een keer wat verwijten maken. Dan ga je ze troosten. Nou, dat doet de Heer in deze schitterende, mooie brief. Even wat over de achtergrond. Wat is de situatie van Smyrna? Smyrna ligt in het huidige Turkije. Is een stad, nog steeds trouwens. Nog steeds. In Turkije, in het westen van Turkije. Tegenwoordig heet die stad Izmir. Izmir. Een grote stad, een grote havenstad ten noorden van Eversen. Als ik op de kaart kijk, grote havenstad. Ik heb een Turkse kapper, de Wolfaartsbocht, die komt ook uit Izmir. Nou, dat is een harde werker. Dat ziet u wel. Goed, dat is Izmir. Dat is Izmir. Een grote havenstad. Er stond in die stad in die tijd een stadion waar sportwedstrijden werden gedaan. En er stond ook een grote synagoge van de Joden. Een Romeinse overheid, die tijd. En ook de Romeinse cultus, de keizercultus. Je moest dus die keizer goddelijke eer bewijzen. Dat werd van je verwacht in die stad Smyrna. Nou, dan was een kleine christelijke gemeente ontstaan. Maar een handjevol christenen waren daar. En die woonden daar en die werkten daar. Maar er staat in vers 9, ik weet uw armoede. Ze waren financieel, economisch waren ze arm. Een arme gemeentetje. Kleine gemeente in zo'n grote havenstad. Ze hadden geen groot kerkgebouw, geen kathedraal, geen... Er stond geen Maranatenkerk met allerlei onderhoudskosten en zo. Ze hadden ook geen diaconie. Ook geen centrale diaconie. Ze waren arm. En dat bleven ze. En toch lag het geld voor hen voor het oprapen. Als ze maar mee wilden doen met de wereld. Maar dat deden ze niet. Al zouden ze meedoen met het heidendom, met seksuele uitspattingen in die tijd. Al zouden ze meedoen met het vereren van de Romeinse keizer door een korreltje wierook op dat altaar te leggen. Dan zouden ze zo betere banen kunnen krijgen. En dan zouden ze ook financieel beter kunnen wonen en zitten. Maar weet je, deze christenen waren echte christenen. Christenen uit één stuk. En die zeiden tegen bepaalde dingen nee. En als je nee zegt, radicaal ben in je geloof, dan krijg je op een of andere manier toch te maken met vervolging en verdrukking. Nou, dat was zo. Zelfs zo erg dat op de achtergrond de arena's al en de leeuwen al brulden. Ik weet uw verdrukking en uw armoede. Belijden, dat heeft alles te maken met martelaar zijn. Belijden in het Grieks is martyrio, daar komt het woord martelaar vandaan. He, als je echt een christen bent uit één stuk, een echte transparant, dan moet je niet al te hard op bijval rekenen, maar kan je wel lijden te wachten staan. Nou, dus van de kant van de Romeinse overheid. Ze kregen waardeloze banen, ze werden verdrukt omdat ze de keizer niet wilden vereren. Maar er was nog een andere kant, niet alleen van de goddeloze wereld, maar ook van de godsdienstige wereld. Er staat in vers 9... Ik weet uw werk, uw verdrukking, uw armoede en ook de lastering van degene die zeggen dat ze Joden zijn. En ze zijn het niet, maar ze zijn de synagoge van de Satan. Er was ook een grote Joodse synagoge stond daar in Smyrna. En nou een deel van die Joden die waren zo Christusvijandig. He, die Joodse godsdienst die hoefde niet zo'n korreltje te brengen bij de keizer. Maar de christenen moesten dat wel. En dan waren die Joden zo erg vijandig op die pas gelovige christenen, dat die Joden in de stad Smyrna, die gingen de christenen daar aan beschuldigen, belasteren voor de Romeinse overheid. Ja, de godsdienst was dus tegen het christelijk geloof. En daarom zegt hier de Heer Jezus, ze zeggen dat ze Joden zijn, maar ze zijn de synagoge van de Satan. Als je lastert, dan ben je duivels bezig. Want laster, dat komt van de Satan die een lasteraar is. Dus als je alweer nou nog zo godsdienstig mensen belastert, dan ben je satanisch bezig. Ze zeggen dat ze Joden zijn, godlovers. Maar als je zo lastert over die christenen, dan ben je geen godlover, dan ben je helemaal geen Jood. Dan kom je uit de synagoge van de Satan. Een godlover ben je niet door afstamming, dat word je alleen maar door bekeringen, door een waarachtig geloof. Nou, zo was het in die tijd. Het geldt trouwens ook voor de christenen. Toen ik daar zo over dacht, over deze paar versen, er staat er dat zij Joden zijn, ze zijn het niet. Als je daar een woord christen invult. Er zijn mensen die zeggen in de Maranatenkerk dat ze christenen zijn en ze zijn het niet. Dan kan je wel zeggen dat je een christen bent, maar dan zegt de Heere zegt dat, hè? Christus schrijft hier een brief. Ze zeggen dat ze christenen zijn, maar ze zijn het niet. Dat is het oordeel, dat staat in het visitatierapport van Jezus Christus. En dan denk ik bij mezelf, Heere, ben ik dat nou? Ik zeg dat ik een christen ben, maar ik ben het eigenlijk niet. Dat kan, hè, dat je zegt, je hebt geloof, Jacobus 2... Maar je hebt geen werken, je hebt geen goede werken, je leeft er niet naar. Nou noem je dan zelf van alles maar geen christen. Of als je zegt, als je noemt Heer, Heer, maar je doet niet wat hij zegt. Ja, dan zeg je wel dat je een christen bent, je bent helemaal niet. Nou, dan stelt de Heer Jezus zich aan deze arme, verdrukte, belasterde gemeente, stelt hij zich voor. En hoe prachtig, vers 8. Dit zegt de eerste en de laatste die dood geweest is en weder levend geworden is. De Heer Jezus wijst die gemeente, die arme gemeente op zichzelf. Dit zeg ik, de eerste en de laatste. Hij wijst op zichzelf. Hij is de eerste en de laatste. Dat was hij in de schepping. De eerste en hij zal ook de laatste zijn. Dat is hij in zijn voorzienigheid. Hij was de eerste toen ik geboren werd als babytje in de wieg. Hij is ook de laatste tot op de dag van mijn dood. Hij is het ook in zijn genade voor de kerk. Hij is het fundament. De rots, het fundament. Hij is ook de laatste sluitsteen. Ook voor de kerk in Rotterdam-Zuid. Hij is de eerste en de laatste. Het is niet onze organisatie. Maar het is zijn werk, zijn kerk. Daar beroep ik me op. Hij is de eerste en de laatste ook in mijn hart. Als hij een goed werk in je begonnen is, dan maakt hij het ook af. Als zijn werk is, dan maakt hij het af. Tot de dood toe. En dan zegt de Heer Jezus ook, die dood geweest ben en die weder levend geworden is, vers 8. Hij zegt als het ware dood geweest en levend geworden. Goede Vrijdag en Pasen. Ja, de kruisdood en de opstanding. Die dood geweest is, dat denken we elke keer aan als we het sacrament bedienen. En die leeft, dat denken we elke zondag aan. Wat is dat een bemoediging, wat is dat passend voor de situatie van die gemeente. Heer Jezus zegt als het ware, ik ben jullie voor, jullie moeten lijden en misschien wel de marteldood sterven. Maar ik ben ook dood geweest. Niet de kruisdood, niet de marteldood, maar wel de kruisdood. En dat was ook een verschrikkelijke marteldood, maar dat was ook een zoendood. Hij wijst op zichzelf, hij is voorgegaan in het lijden. Ik ben de man van smarten geweest. Jullie sterven misschien als martelaar, maar ik als middelaar voor jullie. Iedere druppel van Gods toorn is op zijn hoofd gevallen. Ik ben dood geweest. En ik ben wederlevend geworden. Jullie zijn als slachtschapen, mijn kleine kudde, te midden van de wolven. De godsdienstige en de goddeloze wereld. Maar ik ben ook het lam geweest, het lam van God. De Heer Jezus begreep ze dus, door zich zo te benoemen. Hij heeft het zelf meegemaakt, wat het betekent om te sterven in de handen van mensen. Hij heeft er ervaring mee. Dat was onze eerste gedachte, weet je wat de Heer weet? Ik weet wat Hij weet. Ik weet, weet je wie ik ben, zegt Hij, de eerste en de laatste, die dood geweest en die leeft. En weet je wat ik weet? Ik weet uw verdrukking, uw armoede en van de lastering die u aangedaan wordt. Hij weet ervan. En gemeente, dan is dat, voelt u dat een beetje aan, dan is dat een weten van de Heer Jezus. Niet zoals ik weet dat er honger is in Afrika, omdat ik het in de krant gelezen heb. Zal wel. Maar als de Heer Jezus zegt, ik weet van jullie verdrukking, van jullie lastering, van jullie armoede, dan weet de Heer dat van binnenuit. Hij heeft dat zelf toen hij op aarde was meegemaakt, ondergaan, door moeten maken. Hij is daar volkomen van op de hoogte, hij heeft er ervaring mee. Gemeente, daar moeten we eigenlijk meer bij leven. Daar zou u ook meer getroost op het leven gaan. Ik weet uw verdrukking, armoede, lastering. De Heere weet ervan. Als je een kind van de Heere bent, als je door genade een kind van God bent, als je een wederom geboren christen bent, dan weet de Heere alles van je. En dat is geen dreiging. Pas op hoor, hij ziet en weet het, maar dan is het zo'n troost. Heere, u weet alles van me. En dan ben je dan een keer op je snuffert gegaan en dan heb je hem verloochend en heb je daar zo spijt van. Dan mag je toch zeggen, Heere, Gij weet alle dingen. Gij weet dat ik u lief heb. Hij weet ervan. De Heere weet ervan. Daar zouden we meer bij moeten leven. Dan zouden we meer troost hebben. Misschien van uw gebeden, van uw worstelingen. Van die moeilijke positie die je hebt. Werk. In de politiek. En dat je aangevallen wordt en dat je eenling bent. Dat je tegenstand hebt. Dat je je eenzaam, onbemind en onbegrepen voelt. Gij weet, o God, Hij weet ervan dat, hoe ik zwerven moet op aard. Van je armoede, van je geestelijke armoede. Bedelarm, bedelarm. Dat je je hand bij de Heer constant moet ophouden. Want alleen red je het niet. Maar schoon ik arm ben en ellendig, denkt God aan mij bestendig. Heb ik het weer, God denkt aan mij, Hij weet ervan. Ik weet uw armoede en uw lastering en uw verdrukking. Ja. Nou staat er iets tussen haakjes, gemeente, prachtig. Vers 9. De Heere weet van onze armoede en staat er tussen haakjes. Doch gij zijt rijk. Nou, wat tussen haakjes staat, dat wil niet zeggen dat het onbelangrijk is, maar dat wil juist zeggen in de Bijbel dat het heel wezenlijk is. Ik weet uw armoede, doch gij zijt rijk. Wie zegt dat hier? Gij zijt rijk. Dat zegt de wereld niet. Van nou, jullie zitten goed bij kas. Nee. Dat zeggen ze zelf niet. Wij zijn rijk. Dat is niet zo best dat hij dat zelf zegt. We komen nog te spreken over een gemeente van Laodicea. Die zeggen, nou, ik ben rijk en verrijkt en ik heb geen ding gebrek. Nou, dat was even mis. Hier zeggen ze het zelf. Hier zegt Christus het van hen. Dat is anders. Gij zijt rijk. En als de Heer Jezus dat zegt, dan is dat echt zo. De Heer Jezus liegt niet en die overdrijft niet. Ze zijn dus echt rijk. Hoe dan? Ja, dat is nou een paradox, hè? Dat nou een schijnbare tegenstelling. Ik weet uw armoede, doch gij zijt rijk. Aan de ene kant kan je straatarm zijn, stoffelijk, financieel, economisch, materieel. En aan de andere kant kan je steenrijk zijn in God, in geloof, in Christus, in hoop, in liefde. Ja, dat is nou het mooie ervan. Arm in mezelf en rijk in de Heer Jezus. Arm in de ogen van de mensen en rijk in God. Rijk in Christus die mijn schulden wilde betalen. En die me tegelijkertijd schatrijk heeft gemaakt. Het hemelse erfenis die boven voor mij bewaard wordt. Ik heb een schat in de hemel. Arm en toch rijk. Niets hebbend en toch alles bezittend. Dat is het leven van een christen. Snapt u dat? Ja. Hier in deze stadswijk, hier waar deze kerk staat, zijn veel arme mensen. Veel arme mensen. Hier rondom de kerk, veel arme mensen. En toch zijn er eigenlijk maar heel weinig arme mensen die rijk zijn in geloof. En daarom is evangelisatiewerk zo nodig. Om ze rijk mogen worden. Door hem. Hoe is dat dan met die rijkdom, dominee? Nou. Dit. Die rijkdom. Die heeft. Kijk, de rente die krijg je hier. Het kapitaal. Dat ligt boven. Dat ligt boven. De rente krijg je hier uitbetaald. He, soms dan laat de Heer iets zien. Van die rijkdom die je hebt in Christus. En soms mag je daar iets van voelen en ervaren. Soms voel ik me ook nameloos arm. En toch ben ik rijk. Wat ik voel is niet altijd wat ik ben. Ik voel me soms arm. En toch ben ik rijk in hem. En als dan die rente weer eens uitbetaald wordt. Ja, dan zie ik het weer, hè. Dan zie ik het weer hoe rijk Christus me heeft gemaakt in hem. Mijn schuld vergeven. Mijn zonde verzoend. Schatten in de hemel die nimmer meer vergaan. Weet je, dan roep je het wel eens uit. Dat oude vestje. Weg wereld. Alleen al miljoen op de bank. Weg schatten. Je kunt niet bevatten hoe rijk ik wel ben. Ik heb alles verloren. Dat moesten die mensen in Smyrna. Hun goederen, letterlijk. Ik heb Christus verkoren wiens eigen ik ben. En daar ligt nou de rijkdom in. De Erskines zeggen, Schotse dominee, die zeggen dit. We hebben veel in de belofte, we hebben weinig in de hand. Gaat u dat? Veel in de belofte, weinig zakgeld. Ja. Kapitaal ligt boven, de rente is hier. En dan zei Esau, ik heb veel. Maar dan zegt Jacob, die roept daar bovenuit, ik heb alles. Alles. Wat heb je dan, dominee? Nou, eigenlijk dit. Ik heb een drie-enige God. Als mijn God. Ik alles. Als hij je doel, als hij je deel is. Dan heb je alles. Ja. Nou, gemeente, dat is één. Wat hij weet. Ten tweede, wat hij beveelt. Vrees niet. Wees getrouw tot de dood. Vrees niet. Wat een bemoediging zegt van de Heer Jezus. Vrees niet. Oh, dat zei hij ook al toen hij op aarde was. Heel vaak zelfs. Hoe vaak zegt de Heer Jezus niet toen hij op aarde was in de evangelie tegen zijn discipelen, tegen zijn kleingelovigen. Vrees niet. Dat lezen ze vaak in de Bijbel. Vrees niet. En nou zegt hij het nog. Vrees niet. Vers 10. Van de dingen die gij lijden zult. He, dus de Heer Jezus is wel verheerlijkt. Hij is niet meer op aarde. Hij is in de hemel. Hij is wel verheerlijkt. Maar hij is gelukkig niet veranderd. Hij zegt het nog steeds. Vrees niet van de dingen die gij lijden zult. Wees niet bang. Want dat lijden, dat duurt niet lang. Er staat in vers 10, vrees geen van de dingen die gij lijden zult. Zie, de duivel die zal enige van u in de gevangenis werpen. Opdat gij verzocht, beproefd wordt. En gij zult een verdrukking hebben van 10 dagen. De Heere die bereidt ze er al vast op voor. Jullie zitten nu in de druk. Maar het zal nog een poosje duren. Het gaat nog verder. Jullie zullen nog meer lijden krijgen. Weet je, en dan denk ik aan die miljoenen christenen. Je leest het elke week in de krant. Gisteren nog. De kerk in China wordt meer en meer verdrukt en vervolgd. Het gisteren ook gelezen. Een christin die door moslims in Nigeria gestenigd is.
Nou, dan komt het wel heel dichtbij, die brief van Smyrna. Voor die mensen. En voor ons nog niet. Nog niet. En toch denk ik wel eens bij mezelf, ja. Hoe lang zal dat nou duren? Als er nou in november weer verkiezingen komen en zo, en het roer gaat om, hoe lang zal dat nou duren? Dat we nog een stil en gerust leven kunnen leiden. De Heer Jezus heeft gezegd, in het laatst van de dagen zullen er zware tijden aanbreken. Nou, dat heeft de Heer Jezus niet voor niks gezegd. Hoe lang kunnen we nog zo in vrede, in vrijheid bij elkaar zijn? Vreest niet. De Satan zal sommigen van u in de gevangenis werpen. Een gevangenis vol met gelovigen. Dat is gelukkig in Nederland nog niet zo. Nog niet zo. Ja, die duivel gaat rond als een brullende leeuw. Letterlijk gingen ze voor de leeuw in die eerste eeuwen. Ter dood veroordeeld. Ik stel u op de proef, zegt de Heer. Ik stel u op de proef, een vuurproef. Het goud wordt gelouterd in de oven. Die gemeente van Smyrna wordt zeer zwaar bezocht. Maar ze is daarom ook wel de zuiverste gemeente. Dan zegt de Heer, het is een verdrukking van 10 dagen. Met andere woorden, die duivel kan wel tekeer gaan. Die Satan kan je wel te grazen nemen. Maar denk erom niet verder dan God zegt en ook niet langer dan God zegt. Net als bij Job. Je mag alles van hem pakken behalve zijn uit, behalve zijn leven. Niet verder dan God zegt. De Satan zal sommigen van u in de gevangenis werpen. Maar niet verder dan God zegt. En niet langer dan God zegt. Een verdrukking van 10 dagen. En als God zegt 10, dan zijn het er geen 9. Dan zijn het er ook geen 11. Dan zijn het er precies 10. Dan is het geen uur korter en ook geen uur langer, geen ogenblik verder. Het is bij de Heere bepaald. Gij kent de maat en het einde van mijn lijden. Het wordt door de Heere beperkt, bepaald. Zoals een goudsmid kijkt naar dat goud in die oven, totdat al die droesem eraf gesmolten is en dat hij zijn eigen beeld erin herkent. En dan is het tijd dat het eruit gaat. Dan is tijd dat eruit gaat. Zoals een bakker kijkt naar het brood in de oven. Het verbrandt niet. Daarvoor is hij een bakker, een kenner. Een kenner. Omdat gij op de proef gesteld wordt. 10 dagen. De Heer houdt er een klok bij. De Heer houdt er een klok bij. 10 dagen. Niet langer. En de Heer houdt er ook een weegschaal bij. Het zal niet boven vermogen zijn. Het is trouwens een heel apart gemeente. Dat letterlijk, hè, als je de kerkgeschiedenis leest, dat er in die tweede en die derde eeuw, dat er 10 christenvervolgingen zijn geweest door de Romeinse overheid. Precies 10. Het is letterlijk uitgekomen, wat God zegt. Het is letterlijk. En die laatste, die 10e, onder leiding van keizer Diocletianus, die duurde van 303 tot 313. Die duurde nog precies 10 jaar ook. Je zult een verdrukking hebben van 10. Dat getal 10, dat komt dus terug. Kerkgeschiedenis. En dan beveelt de Heer niet alleen vrees niet, heb geen angst. We hebben zo'n prachtige gezongen, die oeroude psalmen. Maar word ik ooit door bange vrees belaan, dan zal op u mijn vast vertrouwen staan. Vrees niet. Weet je wat ik wel eens gelezen heb? Ik heb wel eens gelezen, ik heb het niet nagetrokken. Maar ik heb wel eens gelezen dat die twee woordjes, vrees niet. Dat nou 365 keer in de Bijbel staat. Dus nou mag je elke dag als je opstaat, dan zegt de Heer tegen je, vrees niet. Dan mag je mee beginnen. Dan mag je mee beginnen. Hij wijst op zichzelf in de eerste en de laatste. Dood geweest en ik leef. Vrees niet. En als je nou toevallig in een schrikkeljaar leeft, dan begin je gewoon weer opnieuw. 365 keer. En dan zegt de Heer, wees getrouw tot de dood. Dan komen we bij de ambtsdragers. Ik zal u de kroon des levens geven. Wees getrouw. Be faithful. Hou aan mij vast. Volhard tot het einde. Ook al geeft dat risico's. Kleef aan mij vast. Loop in mijn voetstappen. De voetstappen van de meester. Trouw tot de dood. Achter hem aan. Hij die vooraan gegaan is. Die ook getrouw geweest is tot de dood. Ja, tot de dood des kruises. Al kost het je offers. Dat is een teken van echt christelijk geloof. Weet je dat? Een christelijk geloof. Luister. Luister. Moet je onthouden. Een christelijk geloof dat niets kost, is niets waard. Als het u niets kost, geef ik er geen cent voor. Is het waardeloos? Een christelijk geloof dat wat kost, dat is al waard. Nou, dat zien we hier nou bij Smyrna. Wees getrouw, al kost het je een carrière. Al word je gedegradeerd. Al kost het je een baan. Omdat je radicaal nee zegt tegen sjoemelen met geldzaken. Omdat je nee zegt tegen onrein levensgedrag. Al kost het je misschien je verkering. Al kost het je je verkering. Nee, dat bewaren we voor het huwelijk. Ja, nou ja, goed. Als je echt van me houdt, dat bewaren we voor het huwelijk. Nou, dan maakt het uit. Al kost het je je verkering. Dan geef ik wat voor je geloof. Dan is het wat waard. En ook al kost, ook al zeg je van die zondag is me heilig. Daar werk ik niet. Ja, dan kost het dan een promotie. Nou, dat waren nou die mensen in Smyrna. Die hadden nog wat voor over. Wees getrouw. Gemeente, dat nou nog zo, weet je dat? Ik heb gelezen in de voorbereiding dat je ook nu nog in Izmir, dat je nog een hele kleine christelijke gemeente hebt. Van, 35, 40 bekeerde moslims. Turkse gelovigen. En die mensen hebben het niet makkelijk. Hè, die zijn gedoopt. Komen bij elkaar in huizen, zijn gedoopt. En de breuk met de familie is daar totaal. Het kost hun dus offers. Het is wat als je nooit meer je vader en je moeder en je broers en je zussen ziet. Waarom? Nou, omdat je gelovige geworden bent in de Heer Jezus. Dat kost wat, dat doet pijn. Wees getrouw tot de dood. Ze zijn er, nu, nog steeds, 2006. In een land wat voor 99% islamitisch is, is daar nog dat handjevol van getrouwen die vast mogen houden. Die een baan verloren hebben, gedegradeerd zijn in hun werk, die vast mogen houden aan de Heer. Wees getrouw. Wat een tekst wil ik u meegeven. Wees getrouw tot de dood. Weet je, je kan goed beginnen. Deze tekst die wordt ook wel eens gebruikt bij, als je belijdenis doet. Je kan goed beginnen. Maar wees getrouw tot de dood. Helaas, helaas. Ik heb ze gezien die belijdenis gedaan hebben bij me. In mijn eerste gemeente. En in mijn tweede gemeente. En ik ben bang dat het hier ook zal gaan gebeuren. En mensen die belijdenis gedaan hebben bij me, ja gezegd hebben voor Gods aangezicht. Voor Gods aangezicht, voor in de kerk. En dat ik nou zei waar ze zitten, die zijn afgehaakt. Die zijn niet trouw gebleven tot de dood, maar die zijn als een Demas weer teruggegaan waar ze uitgehaald waren. Die zijn geen Ruts geworden, maar die zijn Orpa's geweest. Ze gingen een tijdje mee, maar ze gingen weer terug. Wees getrouw tot de dood. Dat heb je beloofd toen je belijdenis deed. Toen heb ik beloofd dat ik getrouw zou zijn, getrouw zou opkomen onder de bediening van het woord. Hoor je dat? U hebt beloofd. Ja, waarom heb je anders belijdenis gedaan? U hebt beloofd toen je belijdenis deed dat je getrouw zou zijn in het opkomen onder de bediening van het woord. Dus, waarom zie ik u vanmiddag dan niet? Waarom zie ik u vanmiddag dan niet? Dan heb je staan te liegen dus. Als je geen wettige reden hebt, wordt u hier vanmiddag gewoon weer verwacht. Als je dan thuis blijft, dan heb je hier voor in de kerk, toen je belijdenis deed, eigenlijk staan te liegen. Waardeloos christendom. Het kost u niks. En daarom is het niks waard. Daarom houdt u het ook niet vol. Als het echt is offers gaat kosten. En dat je getrouw zal zijn volharden in het lezen van het woord en in het bidden. En ook dat je naar de u geschonken gaven zou meewerken aan de opbouw van de gemeente van Christus. Wat dat betreft, wat u nou van morgen ja op mag zeggen, dat vloeit eigenlijk nog voort uit de belijdenis die ooit voor Gods aangezicht gedaan is. En dan tenslotte geeft de Heer een prachtige belofte. Ik zal u de kroon des levens geven. Aan wie? Aan de getrouwen. Aan de getrouwen. Die getrouw zijn tot de dood. Ik zal u de kroon des levens geven. Die bladerkrans van het leven. Ik zei u dat in die stad Smyrna, dat ze daar een stadion hadden. Waar wedstrijden plaatsvonden. En de winnaar, die kreeg dus als een ereteken zo'n lauwerkrans op zijn hoofd. Nou, daar verwijst Jezus naar. De Heer weet wat daar gebeurt in die stad. En de Heer verwijst daar ook naar. Ik zal u dan de kroon des levens geven. Niet een verwelkelijke, rauwe, lauwe krans. Maar ik zal u geven die levenskroon. Nu onder het kruis. Maar als die grote dag aanbreekt. Dan zal hij dat kruis verwisselen voor de eeuwigheidskroon. Ook al kost het dan offers. Ook al kost het je misschien de kop. Sommigen in de gevangenis zitten ons ter dood veroordeeld. Al word je voor de leeuwen geworpen. Ik denk aan Paulus. Hè? Paulus zegt hetzelfde. Hij zegt, broeders. Paulus zegt aan het eind van zijn leven. Ik heb de goede strijd gestreden. Dat zegt hij vlak voor zijn onthoofding. Ik heb de goede strijd gestreden. Ik heb de loop voleindigd. Ik heb het geloof behouden. Voorts is mij weggelegd de kroon der gerechtigheid. Ook die kroon. Voor de getrouwen die de goede strijd strijden. En die de loop volbrengen. En die het geloof door genade hebben behouden. Ik ben ambtsdrager geweest. Ik heb het geloof behouden. Nou, dat is een zegen. Ik ben dominee geweest en ik heb door genade geloof mogen behouden. Paulus zei het vlak voordat hij onthoofd werd. Hé jongens. Paulus werd onthoofd. Het is maar goed dat zijn geloof niet in zijn verstand zat. Want dan zou hij alles kwijt zijn geweest. Het is maar goed dat het niet allemaal in zijn hoofd zat. Maar dat het ook hier in zijn hart zat. Ik zal u de kroon des levens geven. Natuurlijk, maar dat mag u zelf niet nakijken. Natuurlijk gaat het hier ook over Polycarpus, de bisschop van Smyrna. De bisschop van Smyrna, dat was eigenlijk die engel aan wie Johannes de brief mocht schrijven. De bisschop van Smyrna. Ik heb het pas trouwens verteld, maar ik had er gisteren spreken over bisschop Polycarpus. In 155 in het stadion van Smyrna op de brandstapel in brand gestoken. Bisschop van Smyrna, kind van God, knecht van God, voorganger. Ja. Polycarpus heeft deze brief gekend. Gelezen. En wat heeft hij daar een troost uitgeput. Toen hij inderdaad door de Joden. Die hebben Polycarpus, die voorganger hebben ze voor de Romeinen gesleept. En toen zei de Romeinse stadhouder, zweer Christus af. Zweer Christus af en dan laat je vrij. Oude hoogbejaarde man van in de 90. En zegt die Polycarpus, nou heb ik 86 jaar de Heere gediend. Hij heeft me nooit kwaad gedaan. Zal ik hem nou vloeken? Hij die mij verlost heeft. Nee, dat kan ik niet. Zegt die overheid. Nou, dan zak je aan het vuur. Dan word je in het vuur geworpen. Hij dreigde met het vuur. Zegt Polycarpus. Ja, maar luister eens. Jullie dreigen wel met dat vuur. Maar dat brandt maar even. Dat brandt maar even. Dan dooft het. Hij zegt. Maar er is een eeuwig vuur. Dat zal branden tot in alle eeuwigheid. Dat is voor de goddeloze bewaard. Hij werd verbrand. En dat vuur dat brandt tot in alle eeuwigheid. En dat is nou gemeente, die laatste uitdrukking, dat is nou die tweede dood. Wie overwint zal van de tweede dood geen schade lijden. Die tweede dood, dat is de eeuwige dood. Dat is het eeuwige helle vuur. Dat zeg ik niet. Dat zegt Christus. De Heere Jezus spreekt hier over de tweede dood. Dat zegt de Heere Jezus. Wat is dat, de tweede dood? Dat is zo oneindig verschrikkelijk. De eerste dood is erg. Als je afscheid moet nemen van een geliefde zus of een geliefde zwager of een geliefde koster. Oudkoster. Als je afscheid, dat is erg. Als de ziel van het lichaam scheidt. Maar weet je wat nog veel erger is? Die eeuwige dood. En dat gebeurt op de oordeelsdag. He, als dan de goddeloze voor eeuwig gescheiden wordt van God. In die duisternis, in die donkerheid. We hebben gelezen in de Openbaring 20, die tweede dood, dat is de poel die brandt van vuur en zilver. Geloof u dat? Dat zegt de mond der waarheid, hè? Dat zegt de mond der waarheid. En dat is zo oneindig vreselijk. Wie komen daar, dominee? Heb ik gelezen. Weet je wie daar komen? Daar komen niet alleen de duivel en zijn aanhangers, de demonen, maar daar komen ook mensen in. Verschrikkelijke gedachten. Daar komen mensen in. Wie dan? Nou, we hebben gelezen, alle ongelovigen. Die komen daar terecht. En alle vreesachtigen. Die geen christen waren, maar chameleons. Die zich aanpasten aan de omgeving. En alle leugenaars. Als jij liegt, dan is het einde voor jou die eeuwige dood. Die vreselijke poel. En allen die gruwelijk hebben gedaan. En allen die niet zijn geschreven in het boek des levens. Nemen wij de woorden van de Heer Jezus nog serieus? En daarom zegt de Heer, wie een oor heeft, die horen. Of wil ik nou dat laatste gedeelte van de preek maar niet horen? Dat vind ik zo eng, dominee. Daar geloof ik niet in. Nou, dan ben je geen gelovige. Zegt de Heer dit nou tegen doveman te horen? Laat je dit nou tot je doordringen? Dat dit ook het woord is van Christus. Wees getrouw tot de dood. En ik zal u geven de kroon des levens. De Heer beloont gelukkig niet op succes. Al zou de Heer Jezus op succes belonen, dan weet ik het nog zo net niet. Maar de Heer beloont op trouw, op trouw, op trouw. Welgedaan gij goede en getrouwe knecht. Over weinig zijt gij getrouw geweest. Over veel zal ik u stellen. Wees getrouw tot de dood. En dan zal hij zelf met zijn eigen hand. Die kroon. Die bekroning. Die beloning. Uit genade. Op uw hoofd drukken. Al rolt je hoofd er hier af. Wij steken het hoofd omhoog. En we zullen de eerkroon dragen. Door u. Door u alleen om het eeuwig welbehagen. Amen. We gaan zingen Psalm 72, vers 7.